Goedemorgen gemeente. Op deze derde Lijdenszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 4 vers 1 uit de bundel Weerklank. Laat als ik roep mij op u hopen, o God van mijn gerechtigheid. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze verwachting is van de Heere onze God, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. We gaan gemeente de Heer onze lied zingen van lied 277, 1 en 2, zoals aangegeven op de liturgie. Lied 277, 1 en 2. Gemeente, we luisteren naar de wil van de Heere, onze God, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe Testament. En aansluitend zingen we Psalm 119, een derde vers. Psalm 119, vers 3. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon, uw dochter niet, uw slaaf, uw slavin niet, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die dag. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ook zijn slaaf of zijn slavin niet, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En apostel Johannes die schrijft in zijn eerste zendbrief: als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, de Heer is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als we zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we God tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heere en bidden hem om zijn zegen. Trouwe Vader in de hemel, genadige Heere, Wij danken u dat wij hier als uw gemeente mogen samen zijn. En zegen ons met een ootmoedig hart, waarin wij groot van u denken, waarin wij ook grote verwachtingen van u hebben. Daar geeft u ons alle reden toe als wij naar uw woord luisteren. Het is trouwens al gezegd toen we in de naam van u gedoopt zijn, dat u ons van alle goed wil verzorgen en al het kwade wil weren, of als het dan toch over ons komt, dat u het laat meewerken ten goede. Zo groot mogen wij van u denken en daar mogen we ook om bidden. En dat we bij de liefde die u ons geopenbaard heeft, zelfs hebben we gezongen dat uw geboden ons tot uw liefde wekken, dat al. Maar bovenal is dat u, de Heer Jezus, uw Zoon, uw enige geboren Zoon, gegeven heeft tot een offer voor onze zonde, opdat wij in de zonde niet zouden ten onder gaan, verloren gaan. En dat voor altijd. Daar danken wij u voor, dat is uw spreken. En daar bidden wij ook om. Niet omdat we rechten laten gelden, maar daar bidden wij om, omdat u dat belooft en dat u ook een waarmaker bent van uw woord door alles heen. En dat wij dan vanuit onszelf, wij zondige mensen, ja, dat we dat aan u mogen vragen. Dat we u zelfs onze vader mogen noemen in de hemel. En dat we ook kinderen zijn van uw verbond en van uw woorden. U heeft ons ook tot uw kinderen en erfgenamen aangenomen. En u verwacht van ons een antwoord daarop. En daardoor en daarin wilt u ons ook gedurig onderwijzen. Omdat we bij dat antwoord dat wij geven ook leren leven. En verder brengen we dan leren, brengen we het niet. Maar er is toch altijd weer wat te leren. In het onderwijs, het onderricht wat u geeft vanuit uw woord. Omdat we ook als kinderen van uw verbonden woorden leren denken. En leren geloven en leren leven en leren bidden en al deze dingen meer. En dat hebben we ook gedurig nodig. We denken wel eens, of ja, zo gaat het in ons leven, dat het min of meer een beetje vanzelfsprekend is, maar dat is het toch ook niet. Het is uw genade. En u bent een genadig en barmhartig God. Wij willen uw woord lezen en daar over nadenken, doordenken. En daar ook zien wat er allemaal gebeurt. Wat er met u, Heer Jezus, is gebeurd. En hoe mensen, godsdienstige mensen, zelfs supergodsdienstige mensen daarmee omgaan met u. Als het geschenk van God, geschenk van uw liefde. Nou, daar hebben we ook een onderwijs in nodig. En dat we ons er niet verheven boven voelen. Maar boven alles dat we leren, jongens. Leer kinderen van u blijven. U weet wat we nodig hebben. Wij maken het niet, de dominee maakt het niet. We kunnen ons er ook wat voorbereiden, maar het hangt toch uiteindelijk allemaal af van uw zegen. Boven alles van de Heilige Geest, die ook belovend gesproken heeft dat die in al de waarheid zal onderwijzen, zal toe-eigenen, deelachtig maken wat we in de Heer Jezus Christus hebben, de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Ik wil ons daarmee zeggen met uzelf. En dat u in ons hart, dat het ons hart mag raken, dat het ons mag aanspreken, dat we dat zo ook mogen ervaren. Dat we, ja, weten, denken, het was goed om in de kerk te zijn, want God de Heer, die was in ons midden. En dat is het allerbelangrijkste. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat we dan de hele preek zo'n beetje na kunnen vertellen. Nee, het kan soms maar een enkele woord zijn, een zangvers, een psalmvers, of wat we zingen of wat we bidden. Maar dat er toch dat contact, dat levende contact met u is, als een beleving. Niet alleen dat het in ons verstand zit, dat is ook heel belangrijk. Maar boven alles dat het ook ons hart raakt en dat we er ons in betrokken mogen zijn. En wat wij nodig hebben, heren, dat vragen wij ook vooral die hier hadden willen zijn. Die om welke reden ook thuis zijn en of elders. En wilt u ook hen gedenken met alle die met ons mee verbonden zijn door de techniek thuis kunnen beluisteren. Ook heel fijn dat er nog zoveel meer zijn als dat er al in de kerk zijn. Ook veel in de kerk, ook veel jongeren in de kerk. Alleen maar om blij te zijn in een tijd waarin, ja, waarin het lijkt alsof de kerk leegloopt. Of alsof u niets meer te betekenen heeft. Of dat er zelfs vragen komen, bestaat God nou werkelijk? Geloof je dat nou nog? In zo'n tijd leven wij. Ja, u leeft. En u bent de levende. En u maakt ook levend. Dat hebben we ook nodig. De levendmakende genade van u. En niet alleen wij, heren, dat heeft uw kerk wereldwijd nodig. En dat hebben alle mensen nodig. Dat ze u mogen leren kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus. Die u gezonden heeft. Wij bidden u daarom. Wij danken u ervoor. En verblijd ons met uw goddelijke daden. Uw vriendelijke aangezicht. In onze Heer Jezus Christus. Amen. De schriftlezing, gemeente, is uit Johannes 18... Dat wil ik lezen vanaf vers 1 tot en met 27. Johannes 18 van vers 1 tot en met 27. Daar lezen wij het woord van God. Nadat Jezus dit gezegd had, vertrok hij met zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, waar een hof was, die hij met zijn discipelen inging. En Judas, die Jezus verraadde, kende die plaats ook, omdat Jezus daar vaak met zijn discipelen samengekomen was. Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns, fakkels en wapens. Jezus dan, die alles wist wat er over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? Zij antwoordden hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zei tegen hen: ik ben het. En Judas, die hem verraadde, stond ook bij hem. Toen Jezus dan tegen hen zei: ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond. Jezus vroeg hen dan opnieuw: wie zoekt u? En ze zeiden: Jezus de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd dat ik het ben. Als u dan mij zoekt, laat deze zijn discipelen weggaan. Dat zei Jezus, opdat het woord vervuld zou worden dat hij gesproken had: uit hen die u mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren laten gaan. Simon Petrus dan, die een zwaard had, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg zijn rechteroor af. En de naam van de slaaf was Malchus. Jezus dan zei tegen Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader mij gegeven heeft, zal ik die niet drinken? De afdeling soldaten dan en de overste over duizenden en de dieners van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden hem. En ze leidden hem weg naar Annas, want hij was de schoonvader van Caiaphas die de hoge priester van dat jaar was. Caiaphas nu was het die de Joden de raad had gegeven dat het nuttig zou zijn dat één mens voor het volk zou sterven. En Simon Petrus volgde Jezus evenals een andere discipel. Die discipel, hij was een bekende van de hoge priester en hij ging met Jezus het paleis van de hoge priester binnen. Petrus echter stond buiten bij de deur. De andere discipel dan, die een bekende van de hoge priester was, ging naar buiten, sprak met de portierster en bracht Petrus binnen. Dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus: bent ook u niet een van de discipelen van deze mens? En hij zei: dat ben ik niet. En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en stonden zich te warmen. Petrus stond zich bij hen te warmen. De hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. Jezus antwoordde hem: ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagoge en in de tempel waar de Joden altijd samenkomen, en ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En toen Jezus dit zei, gaf een van de dienaars die daarbij stond Jezus een slag in het gezicht en zei: antwoordt u zo, de hoge priester? Jezus antwoordde hem: als ik verkeerd gesproken heb, bewijs dan wat er verkeerd is. Maar als ik terecht gesproken heb, waarom slaat u mij dan? Annas nu had Jezus gebonden naar Caiaphas, de hoge priester, gezonden. En Simon Petrus stond zich te warmen. Ze zeiden dan tegen hem: bent ook u niet een van zijn discipelen? Hij ontkende het en zei: dat ben ik niet. Een van de slaven van de hoogpriester, de familie was van hem die bij wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: heb ik u niet met hem in de hof gezien? Petrus dan ontkende het opnieuw en meteen kraaide de haan. Hier eindigt de schriftlezing: zalig die het woord van God hoort en in geloof ontvangt. We gaan ter inleiding op de preek zingen van Psalm 25, de versen 4 en 6. Psalm 25, 4 en 6. gemeente, na het amen van de preek zingen we van Weerklank, lied 149, de versen 1, 2 en 6. 149, 1, 2 en 6, zoals aangegeven is op de liturgie. Tekstwoorden die ik met u wil overdenken zijn uit het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 18. En daarvan de versen 19 tot en met 21. Johannes 18, vers 19 tot en met 21. Daar lezen we: de hoge priester dan ondervroeg Jezus over zijn discipelen en over zijn onderricht. Jezus antwoordde hem: ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Ik heb altijd onderwezen in de synagogen, in de tempel, waar de Joden altijd samenkomen, en ik heb niets in het verborgen gesproken. Waarom ondervraagt u mij? Ondervraag hen die gehoord hebben wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. Tekstgedeelte gaat over het verhoor van Jezus door Annas. En ik wil met u letten op de vraag van de hoge priester Annas en het antwoord van Jezus, de hoge priester van God gekomen. De vraag van Annas en het antwoord van Jezus. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, in het nachtelijk duister is Judas er met een afdeling van soldaten en dienaren van de overpriesters erop uitgetrokken om Jezus, het licht van de wereld, gevangen te nemen. Ze zijn voorzien, hebben we gelezen, van lantaarns en fakkels, zodat Jezus zich niet in het donker kan weghouden. En als het eventueel nodig mocht zijn, hebben ze ook nog wapens bij zich. Alsof het nou om toch wel een heel bijzondere misdader gaat. Iemand die toch wel heel veel kwaad heeft gedaan. Zo komen ze tot Jezus in de hof. Nee, niet in de hof van Eden, hè? Paradijs van de eerste mensen, Adam en Eva. Het is een andere hof. Het is de hof van Gethsemane. Moet u even aan die twee denken, Adam en Eva, al de nakomelingen van Adam en Eva, zondige mensen, allemaal zondige mensen die de hof uitgestuurd worden. En dan Jezus willen ze gevangen nemen in de hof van Gethsemane. Wij zeggen, nou ja, zo de waard is, zo vertrouwen ze de gasten. Zoals de mensen zijn die daar komen, zo vertrouwen ze iemand die nog nooit één ding verkeerd gedaan of gezegd heeft. Nou, de Heer Jezus die heeft niks te verbergen en hij verbergt zichzelf ook niet. Nee, de Heer Jezus wil juist dat zij en dat ook wij hem leren kennen als de heiland, de zaligmaker die je verlost van de zonde. Die nakomelingen van Adam en Eva wil bevrijden. Waarvan moet je bevrijd worden dan? Nou, als zondige mensen hebben wij ons strafwaardig gemaakt. Nou, hebben we de dood verdiend? Hebben we het oordeel over ons gehaald? En daar wil de Heer Jezus van bevrijden, van die angst. Die angst ervaar je zo niet in je leven, maar ja, als het op het eind van je leven aankomt, of als je het benauwd krijgt of zo, dan is er toch wel angst bij mensen die niet weten van, als het eind van mijn leven er is, dan ga ik alleen de eeuwige eerlijkheid in. Dat is natuurlijk het meest belangrijkste. En daarvoor gaat de Heer Jezus ook de weg van het kruis. Om zondaren zalig te maken. Omdat ze niet bang zijn om te sterven. Omdat ze de eeuwige heerlijkheid daardoor, door het geloof in Jezus Christus, zullen erven. Sterven, erven. Dat is wat anders dan verloren gaan. Nou, zo komt Jezus, die komt de verrader Judas met zijn manschappen tegemoet. Dus ze hoeven hem niet te zoeken, want Jezus zal hen leiden. Niet Judas heeft de leiding en niet een van de soldaten. Nee, Jezus heeft de leiding. We hebben dat gelezen, je leest er gauw overheen. Maar er staat dat Jezus naar voren kwam. En hij vroeg, wie zoekt u? Ja, wie zoekt u? Nou, een antwoord, dat hebt u gehoord. Hè? Ze zoeken Jezus de Nazarener. Dus Jezus, die man daar uit Nazareth, de Nazarener. En dan zegt Jezus, ik ben het. Heel gewillig, hè? Heel gewillig geeft Jezus zich gewoon over. Heel gewillig gaat Jezus naar het altaar, het kruis, om daar zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Ook voor u, hè? Hebben we gelezen. Niet alleen voor onze zonden, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dus niemand is daarvan buitengesloten. U denkt maar aan de viering van het Heilige Avondmaal. Hè? Kort geleden hebt u dat nog mogen vieren. Is het ons ook weer gezegd. Het gaat een beetje langs je heen, maar hier komt het weer naar voren. Ik voor u. Ik voor jou. Daar u anders de eeuwige straf zou moeten, de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou, dat zien we ook. Het zijn maar van die kleine dingetjes. Je ziet dat ook in de hof, hè. Als jullie er mij zoeken. Nou, laat die jongens, laat die discipelen dan weggaan. Ik voor hen. Begrijpt u? Nou, zo wil je Jezus, die het goede voor heeft. Voor alle mensen die bij hem willen schuilen. En die bereid is om met zijn tegenstanders mee te gaan. Maar vertrouwen, ja, Jezus weet wat aan hem te wachten staat. Dat is nu liefde tot het einde. Dat wil zeggen, tot het goede einddoel, want het gaat naar het paasfeest toe. Hè? Dat is het goede einde, opstanding, het onvergankelijk leven. Maar vertrouwen doen zij het niet. En daarom hebben ze ook boeien bij zich, ja. Denk je maar weer terug aan het avondmaalsformulier, hè? Hij werd gebonden om ons te ontbinden. Ons te ontbinden? Ja, maar wij zijn toch niet geboeid? Oh nee? Oh nee? Jawel. Welke boeien hebben wij dan? Nou, de boeien van de slavernij, van de zonde. Ja, dat is ook zo'n soort slavernij. Boeien van de duivel, van de boze. Waardoor veel mensen geboeid zijn. Hè? Geboeid, heel geboeid hoor. Niet geboeid van, ik zie het wel zitten. Nee, anders. Nou, die boeien heeft Jezus omgeregen. De boeien, zeg maar, van de zonde. En zo gaat hij mee en brengen ze hem dan bij Annas. Dat is de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas, die is dan de hoge priester. Klopt eigenlijk niet met de Bijbel, maar ja, die Annas was blijkbaar toch niet zo'n makkelijk figuur. Die Romeinen hadden hem afgezet. En daar hadden ze Caiaphas voor in de plaats als hoge priester aangewezen. Terwijl in de Bijbel staat, een hoge priester die was dat voor zijn hele leven. In de Bijbel wordt hij ook nog wel steeds als hoge priester genoemd, maar eigenlijk is het een, Officieel is hij geen hogepriester meer voor de Romeinen dan, in ieder geval. Maar die Annas die zal dan alvast beginnen met het verhoor, voor zijn schoonzoon alvast, met het verhoor van Jezus. En dat doen ze in de nacht. Nou, vreemd hè. Ook vreemd om in de nacht bij de rechter te moeten komen, bij de hogepriester te moeten komen. Maar ja, goed, er zijn uitzonderingen, hè? Normaal doe je het niet in de nacht. Maar uitzonderingen, zeker als het zo'n heel belangrijke zaak is, het gaat immers om de zaak van God. Hoe God ermee gediend is. Nou, zo moeten die hoge priester en die leden van de raad toch wel gedacht hebben om 's nachts te vergaderen. Blijkbaar denken ze dat dat wel nodig is. En dat ze zich daar voor de Heer ook wel toe geroepen weten. Want dat zijn ze ook, hè? Kerkelijke mensen die in de dienst van God staan. Zo gaan ze dus naar het gerechtshuis. Petrus en Johannes, die blijven een beetje in de buurt, want ze willen toch wel weten wat er dan met hun meester gebeurt. Nou, de hoge priester die begint met het stellen van de vragen. En dat is al heel merkwaardig. Dat is toch niet de rechtsorde, dat de rechter aan de beschuldigde, aan de aangeklaagde gaat vragen waarom hij beschuldigd wordt, of waarom hij aangeklaagd wordt, of wat hij dan toch wel gedaan heeft. Vreemd, toch? Dat is toch de rechtsorde niet? Wat zit daar nou achter? Nou, wat daarachter zit, dat is gemeente. Kijk, ze hebben ook een keer een vergadering gehad met elkaar. En toen hebben ze besloten, Jezus moet gedood worden. Maar wel op een goede manier. Dat je ook in één keer van Jezus en van al die aanhang, daar moet je in één keer van af zijn. En hoe kan dat? Dat kan maar op één manier. Niet dat ze Jezus, wat zou ik zeggen, met het zwaard doden. Of op een, nee, hij moet gekruisigd worden. Ja, waarom eigenlijk? Nou, er staat in de Bijbel dat God zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Nou, dat willen ze. Jezus aan dat hout, aan dat kruis. En dan kunnen al de mensen kunnen zien, ook die aanhangers van Jezus, ook die volgelingen, ook die discipelen kunnen allemaal zien, heel goed zien. Het staat ook zwart op wit in de Bijbel, in Gods woord. Vervloekt is in ieder die aan hout hangt. Nou, dan heb je toch een gaatje in je hoofd om een geloof te hechten aan dood van Jezus. Aan zo'n man die als een vervloekte sterft, daar geloof je toch niet in. Kijk, dat zit erachter, gemeente. Men heeft tot Jezus dood besloten, maar niet om hem gewoon om te brengen of om dood te steken. Nee, zo op die manier moet dat gebeuren. Maar ja, dat is nou het probleem. Want hun mogen zelf dat niet uitvoeren. Nee, dat mag alleen de wereldlijke rechter daar opdracht voor geven dat hij gekruisigd moet worden. Kijk, dat zit erachter. Dus ze moeten iets hebben, zeg maar. Ze moeten iets hebben tegen Jezus. Ze moeten hem ergens van kunnen beschuldigen. Dat ze die wereldlijke rechter, hè, Pontius Pilatus, kunnen overtuigen dat het echt een staatsgevaarlijk iemand is. Jezus Christus. En daarom moeten ze hem kruisigen. Daarom willen ze dat. Dat zit er nou achter, gemeente. En daarom, Vandaar ook die soldaten. Ja. Zover hebben ze Pontius Pilatus al kunnen krijgen dat hij soldaten meegaf. Dus om op deze manier, de kruisiging, daar moet hij hangen. Ja, de catechismus die zegt het ook, hè? Van nature geneigd God en je naaste te haten. En dat zit er bij die mensen zo in. Hè? Die haat tegen Jezus. Vreselijke haat. Maar hoe krijgen ze Pontius Pilatus zover dat hij dat... Blijkbaar hebben ze dus Pilatus al een klein beetje... Pontius Pilatus al een klein beetje kunnen overtuigen om dan alvast wat soldaten mee te geven. Hè? Dus ze hebben toch wel een beetje in de richting gepraat van... dat is een staatsgevaarlijk iemand. Vandaag of morgen dan veroorzaakt hij een opstand tegen het Romeinse gezag. En een hele hoop mensen willen wel van het Romeinse gezag af. Dus dan krijgt hij nog meer mensen achter hem. Ze hebben zelfs al een keer, de kerkelijke leiders hebben al een keer gezegd... de hele wereld loopt hem na. Nou, dat hebben ze Pontius Pilatus maar onder de duidelijk gemaakt dat iemand die vandaag of morgen, nou, daar zal die vreselijke problemen mee krijgen. Dat zit er dus dat zit er achter, gemeente. Ze geloven het zelf niet, hoor. De kerkelijke leiders, die geloven dat zelf niet. Maar ze moeten wat hebben. Dus ze moeten iets hebben wat voor de Romeinen niet door de beugel kan. En vandaar dat we dan ook gelezen hebben dat de hoge priester Jezus ondervraagt over zijn discipelen en over zijn onderricht. Nou, wat moet die hoge priester nou met die discipelen? Nou, daar wil hij de namen van weten, want dat zijn... jongens die naast hem staan en naast Jezus staan, die mee zullen werken, die opstand. En dan kunnen ze die namen van die discipelen alvast eens opschrijven. Dat willen ze van Jezus weten. Wie zijn dat? Waar zitten ze? Waar kunnen we ze eventueel oppakken? Zo. Kijk, dan kunnen ze dan overdragen aan de wereldlijke rechter. Die horen er ook bij. En als het nodig is. Als het nodig is, kunnen ze die dan ook aan de tand voelen, of hoe je het wil noemen. Opstand van Jezus tegen het gezag, ja. Waar kun je ze vinden? En vervolgens wil hij dan ook weten, dus niet alleen de informatie over de discipelen, maar ook weten wat hij de mensen nou geleerd heeft. Het onderricht, het onderwijs wat hij al gedurig gaf. Wat was dat nou? Nou ja. Ja, het zijn toch twee heel belangrijke vragen. Wie zijn je discipelen en wat is het onderricht? Nou, twee vragen voor hen in die tijd, maar dat zijn vanmorgen voor ons ook twee belangrijke vragen. Bent u dat ook? Een discipel, een discipelin, een volgeling van de Heer Jezus. Bent u dat? En het onderricht wat hij geeft... Spreekt dat u aan? Doet je dat wat? Heb je daar wat aan? Kan je daarvan getuigen? Is het voor u de waarheid geworden? In uw leven? En niet alleen de waarheid die je toestemt, dat je denkt, ja, dat zal dan wel waar zijn. Nee, de waarheid waardoor je weet, waardoor je onderwezen wordt hoe je als zondige mensen rechtvaardig voor God kunt zijn. Die waarheid. Kijk, gemeente, of we daar deel aan hebben. En dat dat door je heen gaat. En dat je dat niet zou willen missen. Jezus Christus. Dat je door die waarheid gaat zeggen, beleiden, oprecht gaat beleiden. Heer, ik heb gezondigd. Wees mij zondaar genadig. Denk aan het vaderlijk meedogen, heren, waarop ik biddend pleit. Kijk, dan is Jezus voor ons, en dat, zo heeft hij zich ook bekendgemaakt, hè? Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Drie dingen, de weg, de waarheid en het leven, het onderricht. Nou, dat is zijn onderricht. En dat geeft ook leven. En dat verandert je leven ook. En als die waarheid er niet is, als Jezus niet de waarheid is, wat zijn we dan bij elkaar? Dan zijn we de leugenaar. Dan zijn we mensen die de leugens aanhangen. En in het laatste Bijbelboek lees je dat in het koninkrijk dat van God zal neerdalen, daar zal geen leugenaar inkomen. Geen leugenaar. En wie de leugen lief heeft, die komt er niet in. Nou, die hoge priester wil dus het antwoord weten op die vragen, discipelen, onderricht. Nou, Jezus krijgt de gelegenheid om die twee vragen te beantwoorden. En de eerste vraag van die discipelen, die beantwoordt Jezus niet. Ja. Die namen van die mensen geeft hij ook niet. En die zal die ook aan geen mens geven. Aan niemand hoor, aan niemand. Niet aan dominees, niet aan kerkelijke leiders, niet aan hogepriester. Krijgen allemaal de namen van... Er is er één aan wie Jezus die namen geeft. Dat kunnen we ook in Gods woord lezen. Ik zal hun namen vermelden aan mijn Vader in de hemel. Die mag die namen weten. Maar mensen krijgen van Jezus niet de namen van de discipelen en van de discipelinnen. Waarom eigenlijk niet? Nou, wat denkt u? Wat denkt u? Waarom zouden wij dat nou niet mogen weten, die namen van Jezus dus? Nou, enerzijds kan het zijn dat je daardoor vervolgd wordt. Hè, omdat je een christen bent en kan de vervolging oproepen. Hè, dat lees je dagelijks in de krant. Christenen vervolgd worden in Roemenië, in Ethiopië en in Soedan en zo door. En het kan hier ook komen gebeuren. Hè. Laten we bidden dat het niet gebeurt, maar dat enerzijds. En anderzijds is het weer gevaarlijk voor als mensen, als dominees en kerkelijke leiders dat allemaal zouden weten, dat dan zo'n discipel een beetje op een voetstok geplaatst wordt en ook nog gaat verbeelden. Ja, nou dat dus ook niet. Mag je dat niet weten? Oh jawel, je mag het wel weten. Je moet het maar weten vanuit hun leven en vanuit hun spreek, wie de discipelen en wie de discipelinnen zijn. Dat zegt de Heer Jezus dus niet gemeend. En dan die tweede vraag. Ja, wat hij onderwezen heeft. Hè? Wat is zijn onderricht? Wat is dat nou geweest? En dat is nou ook raar dat een rechter gaat vragen wat hij heeft gedaan. Dus ik zie Willem Holleder al voor de rechter verschijnen. En voordat er iemand wat zegt, gaat hij eerst zelf willen vragen: wat heb jij allemaal uitgespookt in je leven? Nou, dat werkt toch niet, dat begrijp je toch wel. Ja. Dus Jezus, die zegt... ik heb openlijk gesproken tot de wereld. Openlijk. Niet alleen tegen het Joodse volk, ik heb openlijk gesproken tegen de wereld. He, dus dan kun je zien hoe ver, vandaar dat we ook in de ochtend daarna kunnen luisteren naar het onderwijs. Ik heb het gedaan in de synagogen en in de tempel, waar de Joden samenkomen. Ik heb niets verborgen gehouden, niets achter de hand gehouden, wat hun niet mogen weten. En de woorden van Jezus is zaligheid, is vrede, is waarachtige leven. Zo zegt de Heer Jezus dat, zo zegt de hoge priester dat. Dat deed hij toen en dat doet hij nu nog, daar gaat hij mee door gewoon. En daarvoor zitten we vanmorgen ook in de kerk. Niet om naar die dominee te luisteren. Nee, het gaat er uiteindelijk om dat we de stem van God horen. Door de verkondiging van het woord van God. Dat het ons, dat het ons hart, dat het onderwijst in de weg van bekering, van leven. De kerkdienst moet je zien, jongens en meisjes. De kerkdienst moet je altijd zien. Dat is de plaats waar God ons wil ontmoeten. Waar wij God mogen ontmoeten. Plaats van ontmoeting. En je kan er gerust naartoe gaan, want de Heer Jezus heeft ook belovend gesproken dat waar zijn gemeente samenkomt in zijn naam, dat hij daar in het midden is. Nou, als Jezus zegt, ik heb niets in het verborgene gesproken. Nou, dat hoort die hoge priester Annas. Ik heb het openlijk, zegt Jezus, gesproken. Niets in het verborgene. Nou, die Annas was toch aan het vergaderen geweest in het verborgene. En toen had ze toch tot Jezus dood besloten in het verborgene. Begrijpt u? Nou, je zal daar als hoge priester zo staan, ze zullen dat even zeggen. Hij kan het er nu na zeggen. Eigenlijk moet zoiets je toch wel aangrijpen. Dat je denkt, hij heeft niets in het verborgen gesproken en wij zijn in het verborgen. Hoge priester en hoge priester gemeend. Ja. Het heeft voor ons ook zijn betekenis gemeend. Maar voor ons ook. Verborgen dingen. In je leven, wat een ander je mag weten en zo, is dat er? Er is geen verkeerd in zijn mond geweest. Wie, zegt hij, wie van u overtuigt mij van zonde? Laat er maar iemand naar voren komen, laat hij maar zeggen, laat hij mij maar op ene zonde wijzen. Goed. Jezus zegt, vraagt het hun die mij gehoord hebben. Zij kunnen ervan spreken. Want die kunnen zeggen wat ik gesproken heb. Dus als je mensen wil hebben die getuigen voor of tegen mij, roep die mensen maar die mij gehoord hebben. Die kennis met mij gemaakt hebben. Bij wie mijn woorden hun leven veranderd heeft. Ja, wie zullen we eens oproepen? Nou, die vrouw daar in Samaria. Weet je wel, die vrouw die al 5 mannen heeft gehad. En die was met de 6e bezig. En die heeft dan een ontmoeting met de Heer Jezus. Een ontmoeting met Jezus. Ja, nou, zij zal het zeggen. Zij zegt het ook hoor, wie Jezus is. Gaat naar het dorp terug, hè, bij die put vandaan, bij die waterput. Gaat ze naar Sichar. En dan zegt ze tegen de mensen, kom en zie. Een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Nou, dat zou een goede getuige zijn, hè, om op te roepen. Of je zou ook die Bartimeus op kunnen roepen, weet je wel. Die jongen die al blind geboren is. Hè? En waar ze ook aan vroegen, wat is er met jou gebeurd? Hè? Nou, hij zou het ook kunnen zeggen wat er gebeurd was. Hij had een ontmoeting met Jezus met hem en hij met Jezus. En die heeft hem toegesproken. En die heeft hem, blinde heeft hij het gezicht gegeven. Ja. Wie zou je er nog meer bij kunnen halen, gemeente? Ik denk aan Lazarus, hè? Lazarus die al 3 dagen begraven was. Lag al 3 dagen in het graf. Die is er weer uitgekomen. En die kan ook getuigen hoe Jezus onderricht. Dat hij mensen die doden levend maakt. En Jairus, die zou er ook bij kunnen komen. Weet je wel, die man met het dochtertje van 12 jaar. Dat Jezus niet opschoot. En toen was het kind al overleden toen Jezus kwam. Ja. En daar staat dat kind naast Jairus. Hè. Die mag ook meegetuigen. Dat ze door het woord van Jezus weer levend is geworden. En Zacchaeus, hè? Zacchaeus die oppertollenaar. Dus die echte, nou wij zouden zeggen dat was een echte NSB'er hoor. Ja, die moest in het geld voor die Romeinen in en zo. En, nou, hij was oppertollenaar. Hij was gesteld boven die andere tollenaren. En die was zich aardig aan het verrijken. Die zat er warmpjes bij, zeg maar. Die had ook wel een ontmoeting met Jezus. Die riep hem uit die boom en zei: Zacchaeus, ik moet bij jou zijn. En Zacchaeus antwoordde: Jezus had alleen maar gezegd, ik moet bij jou zijn. En toen Jezus bij hem binnenkwam, toen zei de Heer: de helft van mijn goederen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets door bedrog ontvreemd. Jezus heeft er een woord over gesproken, hoor. Van hoe ben je naar geld gekomen? Nee. Alleen de ontmoeting met Jezus, gemeente. Ja. Als het aan ons gevraagd zou worden. Als wij nou eens als getuigen opgeroepen zouden worden. Dat wij eens iets over Jezus wilden zeggen. Wat zouden wij dan zeggen? Wat zouden jullie dan zeggen? Wat betekent hij nou in uw leven, jullie leven? Wat zou je dan zeggen? Wat Jezus voor je betekent, gemeente? Dat is de vraag van het onderricht van Jezus. Dat onderwijs waar we, als het goed is, zijn we van kind af aan daarop weer opgevoed. Maar wat betekent dat nou voor je in je leven? We zouden ook, het is goed dat we zelf er ons bij betrokken weten. Hè? Dat moet niet over je heen gaan, dat moet wel voor jezelf ook zijn. Heeft Jezus je zo aangesproken dat hij voor ons, voor jou, de weg, de waarheid en het leven is geworden. Dat gemeente, dat is het onderricht. Ja. We zouden ook Petrus erbij kunnen halen. Petrus, joh, jij hebt nog net gezegd, ik ken hem niet. Dat wil zeggen, niet van ik heb nooit van hem gehoord, ik heb nooit gezien. Hij bedoelt, ik heb niks met hem. We hebben geen relatie met elkaar. Er is niets van liefde, er is niet een vonk van liefde overgekomen. Dat bedoelt het kennen eigenlijk, hè? Iemand kennen zoals een jongen en een meisje elkaar leren kennen. En Jezus zegt, ik ken hem niet. Met andere woorden, nee. Wat zou hij nou zeggen als hij gevraagd zou worden? Ja, dan moet hij het andersom zeggen. Dan moet hij zeggen, ik ben een leugenaar, want ik ken hem wel. Nee, hij kent mij. Hij kent mij en ik mag het beantwoorden dat hij mij kent. En Judas, zou je Judas er ook bij halen als getuige? Wat zou die nou zeggen? Als hij 3 jaar met Jezus, 3 jaar heeft hij onderricht gehad, onderwijs van Jezus. Wat zou hij nou tegen Annas zeggen? Zo'n getuige. Wat zouden nou al die jongens en meisjes die de kerk verlaten, hè? Die wetenschap geloven, God bestaat niet en verder Allah ook niet, die zijn natuurlijk nooit bestaan, het is allemaal mensenwerk en een gedachtenspinsel van mensen, hè, zo. Wat zouden die er nou van zeggen, van Jezus? Als ze gevraagd zouden worden, gemeente. Ja. Wat zou de. Ja. Wat zouden de mensen gezegd hebben die hem wel hebben leren kennen? Wat zou Nathanael bijvoorbeeld zeggen? Toen hij hoorde van Jezus uit Nazareth. Uit Nazareth, kom nou even. Uit het achterland. Nou, hij ontmoet de Heer Jezus. En Jezus zegt alleen maar, ik zag jou onder die vijgenboom. Hè? Zag je mij daar? En dan zegt hij, u bent de zoon van God. U bent de koning van Israël. Paulus zouden we er ook bij kunnen halen. Nog als getuige, dan stoppen we ermee, gemeente. Paulus die zou zeggen, mij de grootste zondaren. De grootste van de zondaren is genade geschied. En dat is ook, ja. De Heer Jezus, Judas, Petrus. Hij had ze er allemaal wel bij geweten. Maar ja. Er zijn er ook velen die het niet weten. En daarom. omdat ze niet naar hem geluisterd hebben. Of wel geluisterd, maar hij heeft zijn hart nooit geraakt. Nou, Jezus gaat verder, hè? Jezus gaat van Annas naar Caiaphas, naar Pontius Pilatus. En vervolgens gaat hij naar Golgotha. En daar wordt hij aan dat hout gespijkerd. En weet u wat de Heer Jezus toen zei? Het allereerste wat hij zei aan het kruis. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat zij doen. Dat zijn die mensen die hem aan de kruis nagelen. Dat zijn die mensen zoals Judas die zich van hem afkeren. Die van hem weglopen, die niet van hem weten willen. Voor al die mensen heeft hij aan het kruis gebeden. Vader, vergeef hem. Want ze weten niet wat zij doen. Dat heeft hij gebeden als de rechtvaardige. En Jacobus die schrijft in zijn zendbrief. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Amen. Hij wil de Heere danken en bidden. U heeft het gehoord, Heere, wat wij gezongen hebben. Wat wij uit ons hart gezongen hebben. Duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor dank en eer. We danken u ook voor het onderwijs van vanmorgen. Toch belangrijk. Het gaat niet langs ons heen. Nee, het komt naar ons toe. Geef dat wij uw onderwijs ter harte nemen. Dat we onszelf ook die vraag zouden stellen. We zijn ervoor geplaatst, maar dat we dat niet naast ons neerleggen. Niet aan andere mensen denken, gewoon naar onszelf denken. Vraag het hen. Zie, zij weten wat ik gezegd heb. En als we dan gevraagd worden om het dan te zeggen. Heere Jezus, buiten u is geen levende, wil ik niet leven. Ik wil van u zijn, hier en nu en voor altijd. Een kind van uw koninkrijk. Een kind, een mens die uw liefde beantwoordt. En die het ook zegt, Heere, op zoveel liefde van u voor ons. Ik heb maar één antwoord om het met de dichter te zeggen. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten en gij zult me leiden naar uw raad. En daarna in uw heerlijkheid opnemen. Ongeacht ook wanneer, maar toch. Om zo te mogen leven. Zo die waarheid van u te kennen, te beleiden. Niet alleen in woorden, maar ook in ons leven. En dat is een leerproces en u wil onderwijzen. U blijft onderwijzen. U geeft het niet aan ons over. Nee, u wil de leiding in ons leven. En dan is het nodig dat we gedurig luisteren. We danken u dat we zo bij elkaar mochten zijn. Laat het ook zijn uitwerking, zijn doorwerking mogen hebben. Niet met de gedachte, nou ja, dat weten we dan ook weer. Nee, de invulling in ons leven. Ongeacht wie we zijn, wat ons leven is. Zondig leven, allemaal. Maar toch in het geloof. En nu geen zondaar meer. Nu geen zondaar meer. Wees zo met ons deze dag. Geef ook lust om vanavond te zijn als er onderricht zal worden over, ja, de Heilige Geest, het werking van de Heilige Geest, leerzaam. En laat het nou niet zo zijn in ons leven, of laat het zo niet worden dat we denken, nou ja, zo kan het alweer. Zo kan ik wel weer een week tegen. Nee, zo werkt dat niet. Als u de liefde van ons hart heeft, dan zal dat ook dan ten opzichte van uw dienst de invulling krijgen die u ook van ons mag verwachten. Wees zo met ons en geef dat wij door u gezegend ook tot een zegen mogen zijn voor de ander. Vraag het van u om Jezus wil. Amen. Volgens mij zal er nu gecollecteerd worden. Ja. De doeleinden zijn waarschijnlijk bekend. Of niet. Nou, ik kan het zo gauw niet vinden. Goed, we gaan ook zingen. Psalm 68, het vijfde vers. Na de collecte. ontvangt nu de zegen van de Heer en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.